We hebben de vorige keren gezien dat van Christus gezegd wordt dat hij aan de gemeente gegeven is. En daarna ook dat wij als gelovigen van de andere kant af dus aan Christus gegeven zijn. En een van de beelden die daarvoor gebruikt wordt, de illustratie, is dat de gemeente is of beschreven wordt als het lichaam van Christus. En iets dergelijks lezen wij in Colossense 1 ook. Want er wordt eerst gesproken over zijn opstanding, waardoor hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, Colossense 1 vers 13, en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, en in de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, en dan over Christus zelf, de welke het beeld is des onzienlijken Gods. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat die in ieder geval impliceert dat de natuurlijke mens, of zullen we zeggen de eerste Adam, dat dan toch niet is. Maar Christus, de opgewekte, wordt beschreven als het beeld des onzienlijke Gods, en de uitdrukking van Gods wezen dus, en hoe het op andere plaatsen maar staat. Hè. En er staat ook van hem dat hij de eerstgeborene aller creaturen is, in de zin van dat hij het eerstgeboorterecht heeft boven heel de schepping, maar staat er zelfs in het meervoud, dat wil zeggen boven alle schepselen. Want, en vers 16 verklaart dat dan, want door hem zijn alle dingen geschapen. Het zal duidelijk zijn dat terugverwezen wordt naar de oude schepping, waarvan hij de eerstgeboren is, en waarvan hij dus eerstgeboorterecht heeft. Maar het geldt net zo goed voor de nieuwe schepping uiteraard. Hè? Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dat tot spreekt dan over de toekomst uiteindelijk natuurlijk. En dan vers 17. En of namelijk, hij is voor alle dingen. In de zin van niet meer tijd, maar in de zin van rangorde. Namelijk, hij is boven alle dingen, want dat is er de betekenis van. Dat laat zich makkelijk verklaren, want in vers 16 staat natuurlijk al, alle dingen zijn door hem geschapen. Dan was hij dus voor alle dingen. En dan spreekt het vers over zijn pre-existentie. Maar dat laten we verder buiten beschouwing. Maar vers 17 zegt dat hij dus inderdaad in rangorde, vanwege dat eerstgeboorterecht, in rangorde boven alle dingen staat. En dus hij is voor alle dingen. En zo gebruiken wij in het Nederlands dat woord voor ook. Niet een plaatsaanduiding, niet als tijdsaanduiding, maar als rangorde. Hij is boven alle dingen dus eigenlijk, staat er boven. Hij is hoger in rangorde en daarmee ben je terecht in Efeze 1. Hij is gesteld aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en de kracht en naam die genaamd wordt enzovoorts. Dat vind je hier ook dus. Hij is voor alle dingen en daarna staat er ook nog en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is tamelijk onbekend, die gedachtegang. Maar het betekent dat de schepping als geheel bestaat, blijft bestaan, doordat die als geheel bijeengehouden wordt door Christus. En ook tot Christus, dat wil zeggen omdat hij er een doel mee heeft, uiteraard. Want dat tezamen bestaan is in het Afrikaans, dat was vroeger Nederlands, hè, dat weet u, is in het Afrikaans één woord, samstaan. Het is populair geworden door de boeren daar, weet u wel. Die moesten samen stand houden tegen, uiteindelijk tegen de Engelsen. Dat heb ik nog nagevraagd aan Churchill, maar vooruit, laten we het er maar niet over hebben. Over de boerenoorlog, maar daar vind je die term nog, samenstaan. Het is één woord, ook hier in het Grieks. En het idee is dus dat alle dingen bijeengehouden worden, want dat is de betekenis, bijeengehouden worden door hem. Daarom lig ik niet wakker van al dat soort redeneringen die zeggen dat het slecht gaat met de aarde, met onze planeet. En dat soort het is eigenlijk hoogmoedige taal. Hè? Het komt voor de grootheidswaanzin, denk ik altijd. Dat soort dingen. Maar goed, maar die wereld wordt door hem in stand gehouden en die blijft heus nog minstens een jaartje of duizend bestaan. Want er staat in mijn Bijbel dat het zo is. Dus dat is makkelijk genoeg. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij geeft dus eventueel ook zin aan dat bestaan, logischerwijze. Nou goed, maar die Christus in die positie, zei Efeze 1, is aan de gemeente gegeven tot hoofd. En hier staat, hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Er staat natuurlijk gewoon, hij is het hoofd des lichaams, comma, der gemeente, want dat lichaam is inderdaad de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dat is niet de herhaling van wat hiervoor al gezegd werd, in vers 15, de eerstgeborene aller creaturen. Maar hier wordt hetzelfde gedachtegang toegepast op de nieuwe schepping. En die bestaat vooralsnog alleen maar uit de gemeente. Maar van die nieuwe schepping en dus van de gemeente is hij ook hoofd en eerstgeborene en zo verder. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat wil zeggen, hij die het hoofd was en is van een oude schepping, hij is ook het hoofd van en dus de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En dat krachtens zijn opstanding, de eerstgeborene uit de doden. Het is trouwens een interessante uitdrukking, eerstgeborene uit de doden, omdat het eigenlijk twee keer hetzelfde zegt. Heel dat begrip opstanding uit de doden betekent immers opstanding van tussen de overige doden uit. En het houdt dus automatisch in dat als iemand uit de doden opstaat met achterlating van de overige doden, dan is hij dus de eerstgeborene. En dat staat er ook, de eerstgeborene uit de doden. En zo verder. Let erop als je die uitdrukking in de Bijbel tegenkomt. Hè. Uit de doden is weliswaar uit de dood, maar dat zegt het woord niet. Het woord doden is inderdaad een meervoud. Eén dode, twee doden. En uit de doden opstaan wil zeggen van tussen de overige doden uit. Want de overige doden worden niet wederlevend dan pas na de 1000 jaren is de algemene gedachte. En zo staat het ongeveer in Openbaring. En daarom stond de Heer Jezus eerder op dan de jongste dag, opdat hij de eerstgeborene zou zijn van heel die nieuwe schepping. En in die positie is hij gegeven aan de gemeente. En dat zou dus inhouden, als wij gewoon zelf doordenken, dat wij als gemeente deel hebben dus aan zijn eerstgeboorterecht. En dat staat er ook, want er staat op dat hij in allen de eerste zou zijn. En dat allen, dat slaat dus blijkbaar gewoon terug op die gemeente. Hij is de eerstgeborene en wij hebben aan hem deel gekregen en we hebben deel dus daarmee aan zijn eerstgeboorterecht. Want in betekent in werkelijkheid samen met. En dus kun je ook lezen op dat hij samen met allen de eerste in de zin van eerstgeborene zou zijn. Als u zegt, ik vind dat wel een wat vergaande conclusie en ik vind de argumentatie wat zwak, zeg ik, ja, dat heb je volkomen gelijk in. Dat is ook zo, maar ja, het staat nou eenmaal op in andere schriftplaatsen expliciet, dus we herkennen dat hier alsnog, hè. In Romeinen 8 stond het immers dat hij de eerstgeborene zou zijn samen met, daar heeft men hetzelfde woordje vertaald met onder. En hier is datzelfde woordje vertaald met in, maar het is hetzelfde. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. En Hebreeën 1 zegt opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, waarom hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, enzovoorts. Want het hele idee is dat wij in Christus gezegend zijn, Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat impliceert inderdaad dat we zouden delen in zijn eerstgeboorterecht. En daarom heet de gemeente bij nader inzien ook gemeente van eerstgeborenen. En het berust op onze organische, levende verbinding met hem uiteraard. En daarover wordt hier gesproken, we zouden daar niet te gering over denken. We hebben niet maar van doen met, laten we zeggen, Jezus van Nazareth of zoiets, met een min of meer wat vage historische figuur voor velen, maar we hebben van doen met de eerstgeborene aller creaturen. En daarmee ook de eerstgeborene van een nieuwe schepping, en met hem zijn wij in een gemeenschap terechtgekomen. Zie? En dat is niet, ik kan het niet helpen dat ik dat nou zeg, maar dat is niet de verlenging van een oud-testamentisch verbond dat overgedragen wordt door de kinderdoop. En ik heb hem gehoord, ja. Dat overgedragen wordt, niet helemaal trouwens, maar overgedragen wordt door de tekenen die enzovoort zijn. Het is vele, vele, vele malen meer dan dat. Er zit maar een kern in ergens van waar, hè? Maar het is vele malen meer dan dat. Hè? We zijn door geloof van Gods wegen wedergeboren en inderdaad gebracht in een verbond, maar niet in het Abrahamitisch verbond, maar in de vervulling daarvan. En zeker niet in het Mosaïsch verbond, want daar zijn we nou juist van verlost. Maar we zijn gebracht in het Messiaanse verbond, want zo noemt men dat in de theologie bij gelegenheid ook wel eens. Het nieuwe verbond namelijk, waarvan de Messias Christus dus in het Grieks het hoofd is. En wij zijn met dat hoofd verbonden, zodanig dat de gemeente beschreven wordt als zijn lichaam. En dat onze kinderen, zolang ze kinderen zijn, daarin betrokken zijn, dat is ook waar. Maar dat berust niet op het feit dat we ze hebben laten dopen. Of iets dergelijks. Zo zit dat. Dat ligt heel ergens anders aan. Maar goed, dat heeft er verder niet zoveel mee van doen. Maar het gaat er maar om dat hier, ook hier, de gemeente genoemd wordt als het lichaam behorend bij dat hoofd. Dat is een soort van beeldspraak wellicht. Ik weet niet eens of dat eigenlijk wel echt zo is. Maar laten we het daar maar op houden. En die beeldspraak wordt hier verder niet uitgelegd. Wordt niet toegelicht of zo. Maar het is gewoon vaste terminologie. Als er dus één beeld is in de Bijbel wat van toepassing is op Christus en de gemeente, is het dit. De gemeente is zijn lichaam. En sommigen roepen dan ja, en zijn bruid. Maar daar is niet eens één tekst voor. Dat heeft men zelf bedacht. En de andere beelden die er zijn, worden minder gebruikt. Degene die daarna gebruikt zou moeten worden, is het beeld van die tempel die gebouwd zou worden, waar we het ook al even over gehad hebben. En dat is ook wat steeds herhaald wordt in de diverse brieven. Maar het meest voorkomend, verhoudingsgewijs, is deze uitdrukking. De gemeente die zijn lichaam is. Dat wordt daarna ook nog herhaald. Maar ik kan het beste maar even gewoon doorlezen. Eerst vers 18 nog een keer. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, dat wil zeggen in alle leden van die gemeente uiteraard, de eerste zou zijn, want in de voorgaande versen ging het over zijn relatie tot een oude schepping, maar hier gaat het over zijn relatie tot de nieuwe schepping. En zoals gezegd, die is niet groter dan de gemeente tot op heden. En daarna staat er, vers 19, want het is wel behagen geweest, uiteraard van de vader, maar dat woord vader komt hier helemaal niet voor. Het is wel behagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. Heel de volheid der Godheid heet het later in hoofdstuk 2 vers 9. En daar staat notabene ook het woord lichaam bij, hè? Want in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Maar de bedoeling was dus van Gods wegen dat God zelf gestalte zou krijgen in hem en dat dus in Jezus de volheid Gods wonen zou. En dat is wat hier gezegd wordt. Het is het tegenovergestelde van wat in Filippenzen 2 gezegd wordt, namelijk, als ik het tenminste nogal letterlijk vertaal, daar staat er... En ik citeer het met opzet niet helemaal exact zoals het er staat, want dat vind ik te lastig. Maar er staat zoiets als, die in de gestalte God zijnde, en die goden even gelijk zijnde, het geen roof geacht heeft om zichzelf te ledigen. Dat is inmiddels vers 7. En dat ik het niet exact lees, dat is omdat de term, dat hij het geen roof geacht heeft, dat hij wat ongelukkig in die zin staat. En je moet natuurlijk gewoon goed van begrip zijn om te begrijpen waar het over gaat. De kwestie is niet dat hij het geen roof geacht heeft om goden gelijk te zijn. De kwestie is dat hij het geen roof geacht heeft dat die godheid van hem werd weggenomen. Ja, de bereidheid om zichzelf te vernederen, om dienstbaar te zijn. En in die hoedanigheid wordt hij ons in ditzelfde hoofdstuk, en eigenlijk in die hele Filippense brief, tot voorbeeld gesteld. Daarom is het niet zo moeilijk te begrijpen. En wij zouden het ook geen roof moeten achten dat wij hier op aarde vernederd worden, dat wij dienstbaar gemaakt worden, en maar bovendien ook dienstbaar zijn aan de Heer. Onrecht lijden, een kruis dragen, schande lijden en wat het allemaal maar wezen mag en hoe die termen wel luiden mogen. Het komt ons niet toe, we zijn kinderen Gods, geroepen tot heerlijkheid. Maar we kunnen het nog wel een poosje zonder. Want dat komt later goed. Daarin zouden we het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen, want daar gaat het hoofdstuk over. En daarom lees ik hem dus hardnekkig, die in de gestalte is God zijnde en goden even gelijk zijnde, het geen roof geacht heeft om zichzelf te... enzovoorts. Nou, daar gaat het nog verder niet over, maar ik kom wel terecht bij het woord vernietigd. Maar heeft zichzelf vernietigd Als u hetzelfde Griekse woord zou opzoeken in heel het Nieuwe Testament, kijken waar het nog meer gebruikt wordt en hoe het vertaald wordt, dan zult u zien dat in bijna alle gevallen het vertaald wordt met verijdeld of ijdel worden. Dus hij heeft zichzelf ijdel gemaakt, maar ijdel is gewoon leeg. Het woord betekent gewoon leeg maken. Daar is niks moeilijks aan, daar hoeft niet moeilijk over gedaan te worden. Dat doet men wel, omdat men niet geloven wil wat hier staat. En omdat het in strijd is met kerkelijke traditie. Dus dan moet je de Bijbel aanpassen, dat is wat altijd gebeurt, weet je wel. Ook met de kinderdoop, zal ik maar zeggen. Hoe dan ook, staat niet in de Bijbel. En als je het toch propageert, dan vind je wel hier en daar een Bijbeltekst. Maar het gaat ten koste van je Bijbelkennis in het algemeen. Uiteraard, hè? Je gaat er niet eerlijk mee om, sowieso. Maar er staat hier, men heeft zichzelf geledigd, ijdel gemaakt. En wat het betekent is duidelijk, hij heeft zijn godheid afgelegd, want hij was de gestaltenis Gods, vers 6, en werd de gestaltenis van een dienstknecht, vers 7. Hij was goden gelijk en hij werd, vers 7, de mensen gelijk. Staat er dus twee keer achter elkaar, met verschillende uitdrukkingen, dus dat is duidelijk genoeg. Hij werd ledig gemaakt, als het ware. En in de opstanding, zegt de Colossensebrief, is hij weer gevuld geworden. Want in hem, het was des vaders welbehagen, of hoe staat het er ook alweer? 1 vers 19, Colossense 1. Het is welbehagen geweest dat in hem al of heel de volheid blijven zou. Want u weet het, als u wonen leest, zeker in het Grieks van het Nieuwe Testament, dan moet u lezen blijven. En als u het woord blijven leest, dan leest u weer wonen. Het is één en hetzelfde woord. Ons Nederlandse woord verblijven en het Afrikaanse, we hadden het er toch over, blijven. Waar blijf jij? Vroegen ze me. Ik wist niet waar ze het over hadden. Waar woon je was het gewoon. Maar goed, dat denk dan even niet door. Hè? Waar blijf jij? Je blijft ergens. Je woont ergens. Enzovoort. Maar het wonen heeft de zin, betekenis van blijven. Anders wordt het tabernakelen, weet je wel. Dan woon je ook ergens, maar niet blijvend. Dan is het in tenten, hè? Dan kamperen, ja. Ja. Precies. Dus er staat in 1 vers 19 van Colossense, het is welbehagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zal, alsnog uiteraard, maar dat bleek uit de voorgaande versen natuurlijk, via zijn opstanding. En in 2 vers 9 staat het nog een keer, want in hem woont, blijft, heel de volheid der Godheid. Lichamelijk, maar zover ben ik nog even niet, dus ik blijf even bij Colossense 1 nog, ik lees daar gewoon verder, in vers 20... Het is welbehagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zal, van God uiteraard, en dat hij alle dingen verzoenen zal tot zichzelf, want zo loopt de hoofdzin. Die tussenzin sla ik even over, hè, die zin door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat het daar weer gaat over zijn dood en opstanding enzovoorts. Maar ik volg de hoofdgedachte nu. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En het was ook welbehagen dat hij alle dingen verzoenen zal tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En dat is wat God doet, want God is in Christus de wereld met zich verzoenende. De wereld, alle dingen. In die zin is alverzoening dus eigenlijk een Bijbels begrip. Het hele punt is gewoon dat sommige mensen toch niet met God verzoend worden, omdat ze niet willen. En daarom verdwijnen ze dus ook. Zodat aan het eind van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, sprake is wel degelijk dat hemel en aarde met God verzoend zijn en al wat daarin is. Maar wie niet verzoend wilde worden, is daar dus uitgeworpen. Logischerwijze. Buitengeworpen heet dat in de Bijbel. Het is toch een bekende uitdrukking, lijkt mij. Buitengeworpen. Goed. Daar hoeven we het ook niet verder over te hebben. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Mogen wij zingen wel jaren. Niemand beschuldigt ons ervan dat wij alverzoening leren. Vreemd genoeg. En zo is het ook. Maar goed. Maar daarna gaat het over de gemeente. Hè? In hem zou heel de volheid wonen. En hij, God was in Christus heel de wereld met zich verzoenende. En voor hem zou alle knie zich buigen, want zo ging het verder in Filippenzen 2, hè, voor de goede orde. Want er wordt weliswaar vanaf Filippenzen 2, vers 6 gesproken over zijn vernedering tot in de dood, ja, de dood des kruises. Maar het, daarop volgt natuurlijk, en dat is ook de belofte die aan ons gedaan wordt, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, en daar heb je dus, hè, alle dingen, alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Het is ontleend trouwens aan Jesaja 45, en voor degenen die denken dat hier dus staat dat iedereen behouden wordt, moet ik u zeggen, lees het dan even na in Jesaja 45, want er staat er ogenblikkelijk achteraan dat dat niet het geval is. Dus dan hoeven we dat misverstand ook niet te hebben. Maar men zal allen wel moeten erkennen, men zal erkennen wie hij is en dat in hem heel de volheid der Godheid woont. Alleen ja, dat is te laat voor sommigen. Nou goed, dat was een zijlijn. Want daarna neem ik die draad weer op in vers 21 van Colossense 1. Want er werd dus gesproken over Christus als het hoofd van alle dingen, om zo te zeggen, maar bovendien in de eerste plaats als hoofd van de gemeente. En daarvan staat dan in vers 21, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood heen, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. In de eerste plaats, de uitdrukking door de dood zou duidelijker vertaald worden met door de dood heen, want dat is wat het betekent. Het is het oude verhaal van, ik neem aan dat u het wel eens gehoord hebt, er staat dia in het Grieks, door, gevolgd door een tweede naamval, een genitivus, en dan betekent het doorheen. Er doorheen, erin en eruit, namelijk. Hè? Er zijn vier van die schriftplaatsen waar het zo staat. Maar die ga ik nou niet noemen, vind ik niet nodig, maar het is maar dat u weet wat hier gezegd wordt. Dus voor alle duidelijkheid lees ik het als, hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijn vleeses door de dood heen, zodat u niet denkt dat het gaat over zijn sterven of zijn dood, maar het gaat over zijn opstanding uit de dood. Daarvoor ging hij er dus ook eerst in. En zo zijn we met God verzoend. Doorheen de dood zijn zoons. Maar dat staat geloof ik zo letterlijk in Romeinen 5, als ik me goed herinner. Want we zijn met God verzoend geworden in zijn opstanding uiteraard. Hè? Als dat er niet zou geweest zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dan waren wij verloren. Nou, in ieder geval, zolang we hier nog leven, is er dan nog hoop. Maar ook als men als gelovige is overleden, dan is men verloren, staat er. Zaligheid is er pas in de opstanding van Christus en niet eerder. Daarvoor moest hij eerst de dood in, anders kon hij er ook niet uit opstaan, logischerwijze. En dus heet het mooi door de dood heen, erin en eruit. Het is alleen jammer dat in dit soort Nederlands dat niet zo heel duidelijk meer is. En men is nu eenmaal geneigd, helaas, nadruk te leggen op zijn lijden en dood. Terwijl de Bijbel zegt, ja, inderdaad, maar wat meer is, enzovoorts. Hè? Hij is opgestaan, ja. Die ook is opgewekt, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat is Romeinen 8, letterlijk. Hè? Christus is er die gestorven is, komma, wat meer is, enzovoorts. Nou goed. Dus wij zijn met God verzoend doorheen de dood van de Heer Jezus Christus. En zo zijn we terechtgekomen in het lichaam zijns vleeses. En dat zijn vleeses, dus ook een genitivus, een tweede naamval. En die is heel lastig. Wij in het Nederlands denken tegenwoordig dat zo'n tweede naamval ontweken kan worden door te vertalen met van. Dus dan wordt het in het lichaam van zijn vlees of zoiets. En meer weten we niet. En dat is heel vervelend, want ik heb ergens een lijstje, dat heb ik niet bij de hand, ik heb ergens een lijstje, geloof ik, met 9 verschillende toepassingen van een genitivus. Dat wil zeggen, het is een uitdrukking die niet al te duidelijk is en uit het verband moet blijken hoe die bedoeld is. Koninkrijk der Hemelen is niet het hemelrijk, zoals de Rooms-Katholieken zeggen. Koninkrijk der Hemelen is een koninkrijk op aarde, zoals uit de Bijbel blijkt. En der Hemelen is dan een zogenaamde genitivus van oorsprong. Dat wil zeggen, het is een tweede naamval, maar het duidt de oorsprong aan. Maar zodra je dan spreekt over koninkrijk Gods, kun je nog net zeggen, nou ja, God is de oorsprong van het koninkrijk. Maar daar heb je weinig mee gezegd, want God is de oorsprong aller dingen, zo zonder meer eigenlijk. Maar dat betekent dat God de koning is van het koninkrijk. En dat blijkt uit het verband ook, zulke dingen. Je moet van goede wil zijn om de uitdrukking te begrijpen. En dat moet je hier ook, want je moet hier begrijpen dat het niet gaat over zijn lichaam dat aan het kruis hing. Wij denken dat omdat het woord dood een eindje verderop in de zin staat. En we lezen niet nauwkeurig genoeg. Maar er staat bij, God heeft u die eertijds vreemd, vervreemd waard enzovoort, nu ook verzoend. Wie nog meer dan? Nou, in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, die onze zonden droeg. In hem hebben wij de verzoening. In hem zijn wij begenadigd, want hij is begenadigd en wij in hem, enzovoort. Kortom, wij zijn met God verzoend en Christus ging ons daarin voor. En we zijn terechtgekomen in zijn lichaam, namelijk zijn vlees. Want zo zou deze genitivus gelezen moeten worden. En het is niet moeilijk om aan te tonen dat het woord vlees in de Bijbel vele malen gebruikt wordt in de betekenis van lichaam. Het probleem van ook het woord vlees is weer dat het op allerlei manieren gebruikt wordt, afhankelijk van de zin waarin het staat. Je kunt aantonen dat vlees zonde is en vlees en zonde synoniem zijn, maar je kunt ook aantonen dat vlees gewoon de aanduiding is van een lichaam in het algemeen en zelfs van het lichaam van Christus als zodanig, en dat heeft met zonde absoluut niks meer uit te staan. Dat is namelijk niet de betekenis, zie je? Als het gaat om het vlees, namelijk het lichaam van de natuurlijke mens, dan wordt daarmee de hele oude natuur eventueel aangeduid. En dat is een zondige natuur. En dan is vlees, wordt vlees geassocieerd met zonde en staat er tegenover geest enzovoort. Dan is het dus tamelijk negatief. Maar vlees kan ook gewoon neutraal zijn, de aanduiding van een lichaam. En dat is hier het geval. In het lichaam zijn vlees. Het is ook niet zijn vleeselijk lichaam, het is juist zijn geestelijk lichaam. Het is zijn lichaam, namelijk zijn vlees. Zie? En wij zijn, want ik kan het bewijzen, Efeze 5, wij zijn vlees van zijn vlees. En been van zijn benen, want wij zijn leden van zijn lichaam. Dat is Efeze 5. Hadden we die al gehad vorige keer? Weet ik niet meer, ben ik zover niet gekomen toch? Nee, hoor, je was er niet. Ik dacht dat ik in 1 Korinthe 12 was terechtgekomen en daarna weet ik het niet meer. Maar goed, ik kom daar toch terug, dus dat maakt ook niet zoveel meer uit. Wat zeg je, Efeze 2 ben ik terechtgekomen? Oké. Nou goed, die draad neem ik dan wel weer op. Maar waar het om gaat is dus dat wij inderdaad delen hebben aan Christus, aan zijn lichaam. En mocht je onder lichaam nog kunnen verstaan een organisatie, wat het tot zekere hoogte kan, dat wordt dan toch al een stuk moeilijker als het woord vlees gebruikt wordt. En wij zijn vlees van zijn vlees. We zijn leden van zijn lichaam. En dus niet een organisatie, maar een organisme. Zie je? Levend organisme namelijk. En dat is omdat wij, net als Christus, door de dood heen gegaan zijn. En in die positie zou hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Dat is de rest van Colossense 1 vers 22. Maar die uitdrukking kennen we ook uit Efeze 5. Dus je bent dan toch niet ver uit de buurt. Laat ik dus maar even terugbladeren, want dat is maar een paar bladzijden terug. In Efeze 5 namelijk wordt in vers 23 gezegd dat Christus het hoofd is der gemeente. Dan is die dus zijn lichaam en dat staat erachter. Hè? De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is en hij is de behouder van dat lichaam, des lichaams. Vind je woorden gemeente en lichaam afwisselend? En daarna lezen wij, even kijken, in vers 26, einde van vers 25 eerst, dat hij zichzelf voor haar, voor de gemeente, heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zal, haar reinigende met het bad des waters, door het woord, opdat hij haar, die gemeente, aan zichzelf heerlijk zal voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dat is logischerwijze dezelfde gedachtegang als in Colossense 1, waar staat, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, vers 22. En dan lees ik weer verder in Efeze 5. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees. Let op de afwisselingen. Zijn lichaam, zijn vrouw, zijn vlees. Gehaat. Maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En dus duidelijk het beeld van, laten we maar zeggen, gemakshalve menselijk lichaam. En daarna nog de uitdrukking uit Genesis. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Zodat Christus en de gemeente uitdrukkelijk beschreven worden als één vlees. Namelijk als één lichaam. Waarbij dat lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd. En daarmee wordt het hoofd dus mannelijk ten opzichte van het lichaam. En dat beeld, die verhouding, die structuur, dat schema, wordt daarna ook nog toegepast op de relatie tussen man en vrouw. Dat zijn twee dingen naast elkaar. En met bruid en bruidegom heeft het trouwens niks van doen, dus daar hoef ik het ook verder niet over te hebben. In elk geval moet duidelijk zijn dat zelfs die uitspraak uit Genesis 2, die twee zullen tot één vlees wezen. En de uitspraak bovendien, deze is vlees van mijn vlees en been van mijn benen enzovoort. Dat het uitspraken zijn in Genesis op voorhand over Christus en de gemeente. Daarom staat er ook achter deze verborgenheid. Want in Genesis had je dat niet begrepen. Zelf, hè. Maar deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Want dat staat er echt in Efeze 5 vers 32. Nou goed, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dus, wij zijn met God verzoend, Colossens 1 vers 22 weer, in dat lichaam, in zijn lichaam, namelijk in zijn vlees. En het duidt niet op de kruisiging van de Heer Jezus, maar het duidt op de opgewekte Christus. Het lichaam van Christus, om zo te zeggen. Nou goed, en dan gaat het verder in Colossens 1 vers 24... Want daar staat, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn lichaam, dat van Paulus, de overblijfselen, de resten, van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Daar heb je hem dus weer, de gemeente die zijn lichaam is. En daarna vers 25, welker dienaar ik geworden ben. Dat is een aardige, want Paulus noemt zichzelf gewoonlijk dienstknecht van Jezus Christus. Maar hier noemt hij zich dienaar, en dat is maar een subtiel verschil, dienaar van de gemeente, die het lichaam van Christus is. Want door het dienen van de gemeente dient men inderdaad Christus. En voor zover er onderscheid is, en het is er wel, is het onderscheid dit, dat niet alleen Paulus, maar ook wij zijn dienstknechten van Christus. Dat wil zeggen, we zijn zijn eigendom. Dienstknecht is immers het begrip slaaf, doulos, weet u wel. Een slaaf, een lijfeigene. Terwijl het woord dienaar niet de aanduiding is, althans niet noodzakelijk, van een lijfeigene. Maar het is de aanduiding van het werk dat zo iemand doet. Hij doet een dienend werk. En als dienstknecht van Christus doet men een dienend werk aan de gemeente. Echter niet in opdracht van de gemeente, want men staat niet in de dienst van de gemeente als zodanig. Men staat ten dienste van de gemeente. Maar ik hoop dat we allebei voldoende Nederlands begrijpen om deze uitdrukkingen uit elkaar te houden. Hè. In dienst staan van, dat is een veel strakkere relatie dan staan ten dienste van. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar onze Heer en Meester geeft ons bepaalde opdrachten. Namelijk bijvoorbeeld dat we elkander zouden dienen, elkander zouden liefhebben enzovoorts. Jawel, maar dat doen we niet in opdracht van elkaar. De opdrachten ontvangen wij van boven. En dat is een heel consequente aangelegenheid. Dat blijft gewoon zo. De opdrachten komen van de Heer zelf. Als ze niet komen, dan hebben we een probleem. Dan ben je serieus. Maar hij zou ze geven, daar komt het vandaan. En Paulus zegt dus, ik ben dienstknecht van Jezus Christus en in de praktijk dienaar van de gemeente. En voor degenen die de taal bestuderen en niet primair de Bijbel, het woord dienstknecht zegt iets over de persoon in kwestie, het woord dienaar zegt meer over het werk dat hij doet. Daar zit het verschil eigenlijk. Maar vooruit. De gemeente, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God enzovoorts. En, nou goed. Maar het is een dienst aan het lichaam van Christus. En daar gaat het maar om. En daarmee dient men dus Christus. Omdat Christus en de gemeente één zijn. Daarna zou ik in dat verband ook inderdaad moeten lezen. Vers 9 van Colossenzen 2. Want daar staat niet het woord lichaam. Je mist hem dus. Ik heb hem dus ook gemist. In mijn lijstje. Je mist hem dan, maar er staat het woord lichamelijk, het bijvoeglijke naamwoord. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, in Christus woont heel de volheid der Godheid, maar let op het woord lichamelijk. Soms denk ik, je zou het woord overslaan en je merkt niet dat je wat mist. Of toch? Nou ja, als het woord er niet zou staan, zou de overgang naar vers 10 wel erg abrupt zijn. En misschien ook wel enigszins onbegrijpelijk, maar dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen, want het woord lichamelijk staat er natuurlijk wel. Het punt is namelijk dat die volheid der Godheid woont in Christus, dat staat expliciet in 1 vers 19, maar daarmee woont die volheid der Godheid wel degelijk in heel de gemeente en in u en mij dus. In dat lichaam, in zijn lichaam, en dat staat er dus ook. En dat is de verklaring voor het volgende woordje. En ik bedoel niet en, maar ik bedoel gij. En gij. Namelijk gij. Want gij zijt zijn lichaam, is het idee. Zie? En waar de volheid der Godheid in Christus lichaam woont, zijn wij dus, die leden zijn van zijn lichaam, zijn wij dus in hem volmaakt. En dat staat er. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat wil zeggen, wij zijn in hem volmaakt in hem, die inderdaad een positie heeft, ver boven alle overheden, macht en heerschappij en tronen, naam of die genaamd wordt, en wat het maar is. Dat is onze positie. Zie? Niet in deze wereld, of zoiets, maar in tegendeel, we hebben een positie boven de engelen, maar dat is meer Hebreeën 1 en 2, waar dat zo staat, en maar een positie boven engelen en dus boven overheden en machten en wat je maar denken kunt. Men zal daar niet te gering over denken. Ik bedoel, ja, deze dingen die leren wij niet uit ervaring of iets dergelijks. Die leren wij gewoon omdat God het ons openbaart. En daarna zouden we leren daaruit te leven. En ons daaraan over te geven uiteraard. Hè? Te vertrouwen op die Heer die ons deze positie gegeven heeft en met wie wij verbonden zijn. Niet te vertrouwen op mensen, laat staan op menselijke organisaties. En ik bedoel wel degelijk kerkgenootschappen, voor alle duidelijkheid. We zouden vertrouwen op de Heer. Hij zou zijn werk doen en heeft die organisaties daar niet voor nodig. Ik denk zelfs dat die er meer in de weg staan dan dat ze hem helpen in zijn werk, zal ik maar zeggen. Het was een omstreden man die het zei. Het was Karel Hoekendijk, maar die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En zelfs stond hij ook aan het hoofd van een organisatie. Dat wist hij ook donders goed. Maar niettemin was zich ook bewust hoe het in elkaar steekt. Niet de organisatie. Maar de mensen worden van Gods wegen gebruikt. En men zou zich dat altijd realiseren. Hè? En dus ook in onze dienst aan de Heer zijn wij niet afhankelijk van de organisatie die daartussen zit. Als de Heer ons wat te doen geeft, zouden we dat gewoon doen. Ik heb verder niemand wat mee nodig. Niet direct althans. Zie. In hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk en in hem zijn wij dus volmaakt. Vers 11, in hem zijn wij ook besneden. Daarom wordt de besnijdenis niet meer toegepast, dat is heel gemakkelijk. Besnijdenis in de Bijbel is duidelijk een beeld van dood en opstanding. En natuurlijk kun je verdedigen dat zo'n beeld ook achteraf nog gebruikt kan worden, terugkijkend naar. Maar blijkbaar was dat niet de bedoeling. Besnijdenis ziet vooruit op wedergeboorte als zodanig. Die is inmiddels gerealiseerd en de besnijdenis is met de wet mee verdwenen. Die werd weliswaar voor de wet aan Abraham gegeven, ben ik mij bewust. Maar werd onder de wet ook geregeld, werd door de wet geannexeerd, om zo te zeggen, als dat het goede woord is. En met de wet mee is het ook inderdaad verdwenen. En zelfs terwijl de wet nog voortduurde, begon men met de doop van Johannes, begon men te dopen. Die doop is in beeld inderdaad eveneens van wedergeboorte, maar een veel duidelijker. Namelijk, het gebeurt inderdaad uit water, namelijk uit het woord van God. Nou, hoe dat ook zij, van ons wordt gezegd, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, niet een letterlijke besnijdenis, maar een besnijdenis des harten. Een uitdrukking die trouwens in het Oude Testament al gebruikt wordt. En daarna in Romeinen overigens. Namelijk in de uittrekking van het lichaam des vleeses door de besnijdenis van Christus. Want der zonde staat er hier ook niet bij. Wat hierover gaat namelijk, is dat het natuurlijke lichaam, ons natuurlijke, ons oude lichaam, en dat is inderdaad een zondig lichaam, niet meer gerekend wordt. Dat wil zeggen, voor God geen enkele betekenis heeft als zodanig. Wat voor God betekenis heeft, is dit lichaam als een stuk gereedschap. Maar die eigenschappen van die oude mens, dat wordt niet meer geteld. Vandaar dat je kunt lezen dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Omdat voor zover er zonden aan verbonden zijn, God telt het niet. En eerlijkheidshalve, men heeft mij verteld, want dat moet je altijd maar van anderen aannemen, dat het begrip der zonden hier in Colossense 2 vers 11 niet voorkomt. Maar laat ik dan erbij zeggen dat ik me goed kan voorstellen dat iemand het erbij gezet heeft. En ik sta er ook bij te vertellen dus, hè, dat het gaat over het oude zondige lichaam dat God niet meer rekent. Dus of het nou alles niet moet staan, dat maakt me dus ook zoveel niet uit. Het moet toch duidelijk zijn waar het om gaat. Want besnijdenis is het afleggen van de oude mens. Als je het parallelle gedeelte in Efeze opzoekt, dan staat daar in Efeze 4, is dat dan? Staat daar in Efeze 4, vers 20, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Vers 22, namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoeds en de nieuwe mens aandoen. Een besnijdenis is in hoge mate alleen het wegnemen van die oude mens. Maar om nou te zeggen dat bij besnijdenis daar iets nieuws voor in de plaats komt, nee. Nou ja, het wordt gesuggereerd. Ik zal het heel voorzichtig en netjes zeggen. De bedoeling is dat als de voorhuid wordt weggenomen, dat de glans, en dus de heerlijkheid heet dat in ander jargon, zal geopenbaard worden. Zichtbaar worden. Zichtbaar worden. Het heet ook een besnijdenis in het openbaar. Maar u en ik weten dat dit soort zaken gewoonlijk helemaal niet zichtbaar zijn. Integendeel, het wordt bedekt. En zo hoort het ook naar Bijbelse maatstaven. Dus om nou te zeggen dat er wat openbaar wordt, nee, er wordt wat weggenomen. En daar blijft het dan ongeveer bij, in de zogeheten besnijdenis. Daarom is het beeld van de doop veel sterker. Begrijp je me goed? Ik bedoel niet uit te leggen dat de doop in de plaats kwam van de besnijdenis. Ik probeer alleen te zeggen dat ze allebei een beeld zijn van dood en opstanding. Maar in de doop is het beeld van opstanding veel sterker. Ik heb ook altijd het idee, maar dat kan ik niet goed verklaren natuurlijk, maar ik heb altijd het idee dat de essentie van de doop niet zozeer is dat je in het water ondergaat, maar dat je eruit opstaat. Nou ja, er weer uitgehaald wordt, want je laat je dopen, dat is het Bijbelse idee. En als ik ze naast elkaar zet, besnijdenis en doop, ben ik zelfs geneigd te zeggen, besnijdenis is dood en, dood is en doop is opstanding. Maar het een gaat niet zonder het andere nou eenmaal, hè. Besnijden is als zodanig het wegnemen van de voorhuid en dus van de oude mens. In zichzelf is tamelijk zinloos. Er moet toch wat anders voor in de plaats komen. Maar goed, dat zit er wel achter. Dat is ook aan het begrip besnijdenis trouwens verbonden. Maar het maakt van de besnijdenis zelf geen deel uit. Daarom kan ik er moeilijk over spreken. Maar het zal toch duidelijk zijn dat besnijdenis van doen heeft met voortplanting. En het idee is, als de voorhuid weg is en de glans openbaar wordt, dat er daarna of daardoor sprake kan zijn van, voortplanting, van conceptie en dus van het ontstaan van nieuw leven. Dat is het ongeveer. Maar ja, het zijn geen dingen die ik graag in het publiek bespreek, hè. Dit soort zaken. Nou goed. Maar zo is het wel. Alleen, het maakt van de besnijdenis zelf verder geen deel uit. En daar gaat het maar om. En daarom gaat de doop een hele fase verder. Waarom ook niet? Onder het nieuwe verbond worden deze verborgene dingen geopenbaard. En de doop is daar een schitterende uitbeelding van, uiteraard. Hè? Nou goed. Ik laat het maar terzijde. Maar wij zijn inderdaad met Christus gestorven, begraven en opgewekt. We hebben aan hem, namelijk aan zijn lichaam, deel gekregen en zijn in hem volmaakt. Dat is de gedachtegang, ook hier in Colossense. En daarna kom ik in Colossense 2 vers 17, want ja, ik moet natuurlijk niet al die versen bespreken nu. Maar waar wij namelijk gestorven en begraven en opgestaan zijn, en waar wij door de dood heen verlost zijn van onze oude mens, van de voorhuid uw vleeses, vers 13, waar we verlost zijn van onze misdaden, vers 13, waar wij verlost zijn van het handschrift dat enigerwijze ons tegen was, namelijk van de wet. Dat is ook zoiets, hè? Wij leren, we zijn van de wet verlost, want het is een vloek, enzovoorts. En anderen zeggen, nee, maar de wet is mooi, de wet is rechtvaardig, de wet is heilig, de wet is goed. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel, dat laatste. En dat ontkennen wij ook niet, maar het staat ook in de Bijbel dat hoe goed die wet ook was en hoe mooi ook, hij was zwak. En werkte niet, omdat de wet door het vlees krachteloos was. En daarom was de wet inderdaad enigerwijze ons tegen, zo staat het hier ook in vers 14. En anderwijze, zal ik maar zeggen, was hij ons voor. En daarom vertellen mensen, die wet is zo goed voor ons. Ja, maar ze zien over het hoofd dat hij ons tegen was, en dat laatste is doorslaggevend, de wet is een bediening des doods. Het was weliswaar niet de bedoeling van de wet, wellicht, in zichzelf niet, zal ik maar zeggen. Maar het is een bediening des doods. Het bleek niet te werken. En dat was er ook de bedoeling van, hoor, dat gedemonstreerd zou worden. Maar vooruit, wij zijn ervan verlost in elk geval. En dan, God heeft namelijk die inzettingen als het ware aan het kruis genageld. Korter kun je het niet zeggen. Je moet alleen de taal begrijpen. Hè? Betekent dat we door de kruisiging van de Heer Jezus verlost zijn van de heerschappij van de wet. Nou goed. En we zijn bovendien ook verlost, althans, laat ik het anders zeggen, in hem hebben we ook de overwinning op de overheden en machten, vers 15, dat zijn die lui die in de praktijk de wereld regeren. Dat is heel de Bijbel door zo, dus vooruit. Was in Colossens 1 zo, was in Efeze 1 zo, Efeze 6. De overheden en machten uitgetogen hebbende, uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar te kijk gezet, tentoon. Kijk, gezet, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd, via het kruis namelijk, hè? Heeft over hen getriomfeerd, dat wil zeggen, onze positie is ook hoger dan die overheden en machten, met als consequentie, vers 16, dat u dan niemand oordelen, in de zin van veroordelen uiteraard, in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten, en u begrijpt dat spijs en drank, en al die feestdagen, en de nieuwe maan, de sabbatten enzovoort, dat dat allemaal religie is, voor een deel behorend tot de wet, en misschien een grootste deel wel behorend tot de Mosaïsche wet, maar het punt is dat wij daar niet meer onder leven, en ook niet geacht worden dus deze feestdagen te houden, en we kunnen er ook niet om veroordeeld worden. Niet als we ze houden, maar ook niet als we ze niet houden, uiteraard. Ik bedoel, het is domweg niet meer aan de orde. Dat is wat hier staat. Maar dan is de vraag, maar wat was dan het belang daarvan? Dat het ooit was, ooit ingesteld was. Wel staat er, vers 17, welke zijn de schaduw der toekomende dingen? Maar ja, die uitspraak kennen we bijvoorbeeld uit de Hebreeënbrief, waar enige malen staat dat al die oud-testamentische inzettingen schaduwen waren, voorbeelden waren, aanleiding of toeleiding kan ook waren van de toekomende dingen. En de toekomende dingen, dat is daar geen twijfel over mogelijk, is de aanduiding van de dingen die behoren tot het nieuwe verband. De betere dingen van het nieuwe verband. Die toekomende dingen. Dus deze oud-testamentische dingen waren een schaduw van die nieuw-testamentische dingen. En schaduw in de betekenis van afdruk en dus van type, want een type is een afdruk en een schaduw is ook een afdruk. Een lichtafdruk immers, vandaar dat schaduw en type, dus dat zijn synonieme begrippen. Schaduw, type, voorbeeld, schema of wat voor woorden er nog maar meer zijn. Maar dus deze dingen zijn schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam, en dat zijn wij dus, is van Christus. Namelijk niet onderworpen aan wat dan ook, en zeker niet aan de wet, die slechts een schaduw was. Dat was dus niet veel, boven die schaduw is ook nog duisternis, hè? Terwijl wij geroepen zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De wet was zogenaamde schaduwendienst, en was een periode van onwetendheid, staat allemaal in de Bijbel. Ik citeer het links en rechts uit wat versen, zo bij elkaar, hè? Maar daar zijn we juist van verlost. Het lichaam is van Christus en Christus is nou eenmaal niet onder de wet. Sterker nog, die heeft zelf een einde gemaakt aan de wet, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, enzovoorts. Maar het lichaam is van Christus, het is zijn lichaam. Zie. En dus heeft niemand het recht daarover te heersen. Vers 18. Dat dan dus, dat niemand u overheersen. Niemand zou over de gelovigen heersen. En dat maakt hen, stelt hen in een uitzonderingspositie in de wereld, want alles in de wereld wordt beheerst. En als mensen vrij zijn, worden ze ingepakt. Er zijn er altijd anderen die over hen gaan heersen, dat is altijd zo. Onze vrijheid wordt constant bespied. En niet door vrienden uiteraard, maar door vijanden. Dat is Galaten 1, geloof ik, hè? Of was het 2? Ingekropen valse broederen die onze vrijheid verspieden en die ons onrustig maken en die ons onder de wet willen brengen. Onze vrijheid willen ontnemen, hè? En zo verder. En dus dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, in nederigheid en dienst der engelen intreden in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees, in de zin van het verstand van zijn oude mens, enzovoorts. En zo zijn er zoveel die allemaal weten te vertellen wat er allemaal goed is voor ons en hoe mooi het allemaal is, al die wetten en regels en al die organisaties, zal ik maar zeggen, en dat soort dingen meer. En mijn Bijbel zegt dat dat nou juist niet zou moeten gebeuren. Wij zouden het hoofd houden. Het hoofd erbij houden heet dat in gewoon Nederlands. Dat is vers 19. En voor de rest is het hoogmoed van degene die ons ergens onder willen plaatsen. Dat staat er, hè? Te vergeefs, ledig, ijdel. Opgeblazen zijnde, want wat opgeblazen is, is in wezen leeg. Hè? Het is lucht wat erin zit. En dus in wezen ledigheid. Te vergeefs opgeblazen zijnde door zijn vleeselijk verstand. Maar wij zouden een geestelijk verstand hebben, immers. Wij zouden het hoofd houden uit het welk, vers 19, het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Het zijn wat vreemde uitdrukkingen waarvan de exacte betekenis mij ook niet bekend is, samenvoegselen en samenbindingen en samengevoegd. Maar drie keer samen lijkt me wel duidelijk wat het betekent. En het is blijkbaar de verwijzing naar de leden van ons eigen lichaam, van ons menselijk lichaam. De organen daarin, die allen met elkaar verbonden zijn door banden en pezen en eventueel zenuwen en spieren en weet je veel, verzin het maar. Het zit wel allemaal aan elkaar vast. Er is verbinding tussen. En dat is precies hetzelfde wat de apostel ook beschrijft in Efeze 4, vers 16. Ook zo'n vers dat ik niet uit de hoofd kan leren. Maar er staat hetzelfde. Efeze 4, vers 15. Wij zouden de waarheid betrachtende in liefde, en liefde is al samenbinding en zo, gemeenschap, in liefde, alleszins, in elke zin, dus er gaat niks buitenom, zouden wij alleszins opgroeien, opwassen, in hem die het hoofd is, want wij zijn het lichaam dus, namelijk Christus, uit welke, door welke kan ook hoor, of op grond van welke, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen, samenvoegingen, der toebrenging, samenbrenging. Naar de werking van een ieder deel in zijn mate wasdom des lichaams bekomt. Dan vind je diezelfde begrippen terug. Die leden zijn aan elkaar verbonden en ook eventueel zij worden aan elkaar verbonden. namelijk door de bediening van de verschillende lichaamsdelen weer, want zo wordt het hier in Efeze 4 uiteengezet. Maar je ziet hoe belangrijk idee dat is dat wij organisch met elkaar verbonden zijn, en namelijk door Christus zelf die ons leven is. Of zoals 1 Korinthe 12 het zegt, dat gaat helemaal over de gemeente als lichaam, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. In Colossense hebben we die uitdrukking trouwens nog één keer, namelijk in Colossense 3, waar eerst staat in vers 14, boven dit alles de liefde, waar we aan zouden moeten doen, staat er, hè? Of zoiets. Boven dit alles de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, de volmaakte band namelijk, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En dat ene lichaam is er omdat het ene leven daarin is. Daarom is het niet een te hoge opgave om elkander in Christus lief te hebben en om elkander te dienen. Het is zelfs een natuurlijke aangelegenheid. Weliswaar niet van de oude natuur, maar wel van de nieuwe natuur. En die nieuwe natuur zou opgebouwd worden, en dat is in het algemeen een werk dat de Heer aan ons zou doen en waarvoor hij ons trouwens ook zou gebruiken. Ook ten behoeve van anderen, uiteraard. Hè? Maar goed, daar hebben we het later nog wel uitgebreider over. Nu ik hier was, ga ik nog maar even verder naar... even kijken hoe laat is het. Oh nee, we gaan niet verder, we gaan eerst pauzeren. Want het is alweer tijd voor de pauze. Na de Colossensebrief komen wij nog terecht in Hebreeën. In hoofdstuk 10 van Hebreeën namelijk. En daar zijn we terecht bij wat ik dan maar weer noem de praktische toepassing van deze brief. Want de leerstellige uiteenzetting is eigenlijk al geweest. En in Hebreeën 10 wordt teruggekeken eerst naar de wet. Net als in Colossense. En met dezelfde term, want er staat in Hebreeën 10 vers 1. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Schaduw der toekomende dingen stond er in Colossense. En hier is het schaduw der toekomende goederen. En nogmaals, toekomende dingen, goederen, dat slaat op de dingen die behoren tot het nieuwe verbond. De wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het ding zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan en zo verder. Want wat gezegd wordt is dat de wet in zichzelf geen kracht heeft. Niets kan, niets doet, niets tot stand brengt. Men kan er wel het een en ander uit leren. Bijvoorbeeld dat de wet niks tot stand brengt. En dat is ook wat de apostel min of meer hier uiteen gezet heeft. Want hij heeft het hier feitelijk in deze Hebreeënbrief in de eerste plaats over Grote Verzoendag. Waarvan hij dan in hoofdstuk 9 zegt, nou ja, de hoge priester ging eenmaal per jaar in het heiligdom, het heilige der heiligen, niet zonder bloed en hoe het allemaal maar heten mag. Maar de gedachte is toch dat het dan wel elk jaar overnieuw gebeurde. Het was elk jaar zo. En als je vervelend gaat doen, dan wordt het jaar in, jaar uit, moest dat weer. En toch is de gedachte die erachter steekt die van eenmaal per jaar komt er dan achteraan. Maar het is een uitbeelding van wat inderdaad eenmaal en voor altijd dus tot stand gebracht zou worden in de echte grote verzoendag, om zo te zeggen. Maar die verzoendag met alles wat erbij hoorde onder het oude verbond en onder de Mosaïsche wet is slechts een schaduw der toekomende goederen. En wat men eruit leert is inderdaad dat het nooit werkte. Want zegt de apostel, dat is vers 2 eigenlijk, als het één keer gewerkt zou hebben, zouden ze nooit meer grote verzoendag gevierd hebben. Als eenmaal de zonde weggedaan zijn en men geen geweten meer zou hebben der zonde, Hebreeën 10 vers 2, omdat men eenmaal gereinigd is geworden, dan heeft men daarna geen notie meer van dat er nog behoefte is aan een grote verzoendag of iets dergelijks. En het simpele feit dat het elk jaar herhaald werd, of althans zou worden, bewijst dus dat het niet werkt. En dat zou men eruit kunnen leren, onder andere. Maar we zouden in de eerste plaats eruit leren dat er dingen zijn die behoren tot de toekomende goederen. En de herhaling van al die offers in het Oude Testament, en niet alleen van de Grote Verzoendag, die herhaling van die offers toont aan dat het niet werkt, maar suggereert tegelijkertijd dat eenmaal een offer zou gebracht worden dat wel zou werken en daarna dus ook nooit herhaald worden. En dat is wat hier gezegd wordt in dit schriftgedeelte. Het is een gedeelte wat men makkelijk mist overigens, blijkbaar. Maar er staat in vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Men had het dus net zo goed achterwege kunnen laten, want het werkt toch niet uit. En als u vraagt, maar waarom moest het dan van de Heer? Dan zeg ik om te demonstreren dat het niet werkt. Toch? En dat geldt eigenlijk voor de hele wet. Maar dat even terzijde. Maar daarna staat er hier in Hebreeën 10 vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Die woorden in de eerste plaats betekenen dat die offers die God niet gewild heeft, vervangen zouden worden uiteindelijk door dat lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is vers 5. Want dat is wat de zin betekent. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat lichaam dat hier genoemd wordt, dat komt dus in de plaats van al die slachtoffers en offers uit het Oude Testament. Met andere woorden, al die oud-testamentische offers zijn een uitbeelding, een schaduw, met de term uit vers 1, van Christus, dan wel van zijn lichaam. Het is belangrijk genoeg, want het wordt later herhaald. Bovendien zouden wij moeten weten dat deze woorden, gij hebt mij het lichaam toebereid, en de woorden van vers 7, zie ik kom om uw wil te doen, o God, dat het woorden zijn die uitgesproken worden door de Heer Jezus, maar niet bij zijn menswording, maar in zijn opstanding. Daar gaat het namelijk over, in de eerste plaats hier in Hebreeën, maar feitelijk ook in Psalm 40, waaraan deze woorden ontleend zijn. Daar staan ze namelijk. Het gaat daar over zijn opstanding als zodanig. Wij missen dat gemakkelijk, omdat wij in het algemeen gewend zijn om bepaald te worden bij het werk dat de Heer Jezus deed in zijn eerste komst, toen hij kwam op aarde in vernedering en uiteindelijk om te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. En bovendien zijn we ervan overtuigd dat hij daarmee Gods wil uitvoerde. Dat staat op zoveel plaatsen, dat hoef je niet aan te twijfelen. Maar wat veel minder bekend is, helaas, is dat de Heer sinds zijn opstanding, dus na zijn dood en opstanding, alsnog een werk doet. Nog steeds een werk doet, maar alsnog is beter, denk ik, alsnog een werk doet in dienst van God. Maar omdat men dat werk niet kent, leest men het in de Bijbel ook niet. Men leest eroverheen. En bovendien, welk werk zou dat nou moeten zijn, dat de Heer doet in onze tegenwoordige tijd? Kijk, als we het daarover gaan hebben, over wat de Heer dan doet in onze tegenwoordige tijd, dan zal blijken dat het een werk is waarvan de gemiddelde christen denkt dat hij het of zelf moet doen, of dat de kerk waarvan hij lid is dat moet regelen. Dat mensen dat moeten doen, dat het mensenwerk is. Want het werk dat de Heer doet is een werk tot opbouw van de gemeente, maar we hebben het vervangen door een werk dat we zelf moeten doen tot opbouw van onze eigen plaatselijke gemeente. En dan kun je zelfs nog een prijs winnen als snelst groeiende gemeente in Nederland, zal ik maar zeggen. Om het maar duidelijk te maken. En waar het gaat om onze individuele groei, dat we zelf individueel zouden opwassen, dan denken we vaak ook dat we het zelf moeten doen. En dat we ons daarvoor aan de wet moeten houden, om wat voor reden dan ook, met welke argumentatie dan ook, of althans aan bepaalde regels, en in ieder geval ook aan de kerkorde en ons onderwerp en de kerkelijke tucht. En een heleboel dingen mogen we niet meer, want wat we wel moeten, dat is moeilijker te zeggen, maar wat we niet moeten doen, dat is makkelijker te zeggen, want er zijn een heleboel dingen die je beter niet kunt doen. Dat is ook inderdaad zo. En daar worden we mee bezig gehouden, maar ruimte voor het werk van de Heer is er daarna niet meer. En dat is het probleem. Maar wat de Bijbel leert is dat de Heer nu een werk doet. Hij heeft trouwens een functie die in de Hebreeënbrief wordt aangeduid als hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek of zoiets. Maar men realiseert zich niet wat het inhoudt. En dat hij verzoening doet voor de zonden zijns volks, men realiseert zich niet wat het inhoudt. Men denkt dat het iets te maken heeft met wat hij in het verleden gedaan heeft en niet voor zijn volk uiteraard. Maar voor de wereld toch of niet? Nou ja, daar is men dan ook niet over eens. Ik bedoel, het is zo moeilijk om daar doorheen te komen. Maar wat hier beschreven wordt, is dat de Heer in zijn opstanding, toen hij gesteld werd ver boven alle overheid en macht en hoe het maar heten mag, toen zei hij, zie, hier ben ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. De bedoeling was toch dat de Messias, de Christus, zou verschijnen. Dat hij een nieuw verbond zou in werking stellen, waarvan hij middelaar zou zijn. Dat door hem al die beloften Gods in oud-testamentische tijd gedaan vervuld zouden worden. Nou, daar was hij dan. En dat is ook wat hij zei. Daar ben ik dan. En hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En het hangt samen met slachtofferen en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid en ik kom om uw wil te doen, o God. En daarna staat het er nog een keer, het wordt herhaald in vers 8, en er wordt gezegd dat die term over die offers die God niet gewild heeft, dat de offers waren die naar de wet geofferd worden, staat er uitdrukkelijk bij, dat zijn de offers van het oude verbond. En dat betekent dus automatisch dat de uitdrukking, gij hebt mij het lichaam bereid en ik kom om uw wil te doen, o God, dat dat niet met het oude verbond te maken heeft, maar met het nieuwe verbond. Want de Bijbel leert nou eenmaal dat God had beloften gedaan in oud-testamentische tijd. God heeft beloften gedaan aan Abraham bijvoorbeeld. Dat is de belangrijkste associatie, hè? God deed beloften aan Abraham. Het Abrahamitisch verbond met betrekking tot de toekomst. Maar God beloofde aan Abraham niet de wet. God beloofde aan Abraham niet het oude verbond. God beloofde aan Abraham het nieuwe verbond. Dat niet zo heette omdat er nog geen oud verbond was, dus heet het ook niet een nieuw verbond. Maar dat is wat uiteengezet wordt, niet alleen hier, maar eigenlijk nog wat duidelijker lijkt mij in Galaten hoofdstuk 3, dat nieuwe verbond waaronder wij leven gebaseerd is op de Heer Jezus Christus, die als zaad van Abraham de vervulling brengt van de beloften die gedaan zijn aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En er staat allemaal bij in Galaten 3 dat voor dat doel nodig was dat eerst de wet vervuld en daarmee vernietigd zou worden. En dus gaat de hele brief erover dat wij als gelovigen niet onder de wet leven uiteraard. Wij leven onder de vervulling van wat aan Abraham beloofd was. En sinds de opstanding van Christus dus, is daar het nieuwe verbond in werking getreden. En ter gelegenheid van zijn opstanding spreekt hij deze woorden uit Psalm 40. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En God zei tegen hem, oké, dan stel ik je aan tot zoon. En dus tot hoge priester onder andere, naar de ordening van Melchizedek. En dat is waar heel deze brief over spreekt, heel deze Hebreeënbrief. Zie. En daarmee wordt dus vers 9... het eerste weggenomen, het oude verbond namelijk, maar eigenlijk heel de oude schepping, wordt weggenomen om het tweede te stellen, daarvoor in de plaats, uiteraard. En in vers 9 wordt dan opnieuw die uitdrukking herhaald. Hè? Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Onder dat nieuwe verbond namelijk. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Die wil van God, die de Heer Jezus Christus in zijn opstanding, sinds zijn opstanding, zal volbrengen. Die wil van God heeft tot gevolg dat wij geheiligd zijn. Eventueel worden, want zo zou het ook vertaald kunnen worden. Dat is wat er staat. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En in die wil zijn wij geheiligd geworden. En u weet ook nog wat heiligen betekent? Heilige wil zeggen afzonderen van de wereld en wij daar de dienst aan God. En toen de Heer Jezus zei, ik kom om uw wil te doen, o God, werd hij als het ware daardoor geheiligd, afgezonderd van deze wereld en gesteld in de dienst van God. Dat was hij daarvoor ook, maar dat was in een oude schepping. Die hij notabene zelf heeft afgelegd in zijn dood. En toen hij opstond als de eersteling van een nieuwe schepping, zei hij, hier ben ik om uw wil te doen. En hij werd ogenblikkelijk van Gods wegen gesteld in Gods dienst. Want wat is de hoge priester dan anders dan het hoofd van de dienst aan God? Maar er wordt aangekoppeld in welke wil wij geheiligd zijn. Want waar de Heer Jezus zijn lichaam, uit vers 5, offert, in plaats van al die oudtestamentische offers, dat wil zeggen hij offert zichzelf als nieuwtestamentisch offer. En de Hebreeën zegt dat, hè? Hij was hogepriester, hij zou wat offeren. Wat offerde hij dan? Zijn lichaam. Dat zat in de voorgaande hoofdstukken. Zijn lichaam. Maar de gedachte is dat dat lichaam, dat slaat op de gemeente. Wij zijn zijn lichaam en waar hij zijn eigen lichaam stelde of offerde, of stelde tot levend heilig God wel behagelijk offer, met dank aan Romeinen 12, waar dat staat over u en mij natuurlijk, maar waar hij dat deed, offerde hij dus zijn lichaam en daarmee offerde hij dus ons, want wij zijn leden van zijn lichaam. En zo werden wij dus, toen hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God, zo werden wij dus gesteld in de dienst van God. Want wij zijn zijn lichaam. Heb je dat? En dus de uitdrukking, gij hebt mij het lichaam toebereid, slaat wel degelijk op de gemeente. En niet op dat lichaam dat gekruist werd. Zie? Want in die wil zijn wij geheiligd, namelijk, vers 10, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Jezus Christus heeft eenmaal zijn lichaam geofferd en dus zijn wij met hem geofferd. En een ander woord voor offeren is dus gewoon heiligen. Afzonderen van de wereld en gewijd aan de dienst aan God, dat is wat het is. En als logische vervolg daarop komen wij dus alsnog terecht in Romeinen hoofdstuk 12, maar die bewaren we dan weer voor de volgende keer. Namelijk, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God en welbehagelijk offer. Dat doen wij niet op persoonlijke titel, zo van dat lijkt ons wel een goed plan, of zelfs het staat in de Bijbel dat we dat doen zouden, dus doen we dat maar. Want wat er geleerd wordt, is dat dat feitelijk al gebeurd is. Als wij onze lichaam bestellen tot levend heilig God en welbehagelijk offer, doen we niet anders dan instemmen met de Heer Jezus Christus en dus ons conformeren aan zijn offer. Doordat wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij namelijk door hem geofferd. Eenmaal één offer. Daarom staat er ook dat het voor deze hoge priester Christus niet nodig was eerst te offeren voor zichzelf en daarna voor het hele volk, zoals de oudtestamentische hoge priester dat deed. Maar deze hoge priester heeft dat met één offer tot stand gebracht. Want wat offerde hij? Zichzelf. Dat is inclusief zijn volk, want het volk is zijn lichaam. Ook in deze Hebreeënbrief weten wij eventueel zijn volk, zo kan het gezegd worden. Maar hier wordt het beeld van het lichaam gehanteerd. Wij zijn op initiatief van de Heer Jezus Christus zelf met hem beschikbaar gesteld aan de dienst van God. En God heeft Christus offer aanvaard en heeft hem in zijn dienst aangesteld. En daarmee zijn wij dus gesteld in de dienst van God. En dus zijn wij op grond van onze wedergeboorte dienstknechten van Jezus Christus en daarmee dienstknechten van God. En daarmee zijn wij dus geheiligd en dus zijn we heilig. En daarna worden we geacht dat in de praktijk ook ons eigen te maken en ons daaraan te onderwerpen. Maar goed, om daarmee in te stemmen ook in ons praktische leven. En eigenlijk is dat niks bijzonders. Want in het Oude Testament was het heilig mij de zonen van Aaron. Maar het hele punt is dat Aaron gesteld werd van Gods wegen in de dienst van God. Maar hij was hoofd van zijn huis. En met Aaron werd dus heel zijn huis gesteld in de dienst van God. En dat ook voor de generaties die er later uit voort zouden komen. Die hadden daar geen zeggenschap over, het was al gebeurd. En als in dat huis van Aaron dus iemand geboren werd, van de mannelijke kunde zullen we maar zeggen, dan werd hij dus als priester geboren. Niet omdat hij dat als beroep koos of zoiets. Hij werd als priester geboren. De vraag is alleen daarna of hij daarmee instemt, dat wil zeggen of hij de consequenties daaruit trekt. En dus moesten die lui bij een bepaalde leeftijd zich inderdaad bij de hoge priester melden. Van hier ben ik, niet om priester te worden, hier ben ik, want ik ben priester. Zie? En daarna moesten ze het een en ander leren, overigens. Niet om het te worden, maar ze waren het al. Zie? En ook zij werden dus geacht bij gelegenheid hun lichamen te stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Niet omdat hun dat wel een leuk plan leek, maar gewoon omdat ze als zodanig geboren waren. Zij waren in hun wezen, genetisch van mijn part, waren ze priesters. En zo is met ons ook, als wij wedergeboren worden, dan worden wij in één lichaam gedoopt, om zo te zeggen. Dan hebben wij deel aan dat lichaam van Christus en dat is een priesterlijk lichaam. Er zit niks anders op. En wat de Heer dus van ons verwacht, is dat wij hem dienen. Het is allemaal gebeurd voor ons, en dat is wat hier staat. Hij heeft eenmaal zichzelf geofferd, zoals in de voorgaande hoofdstukken staat. En in die wil van God zijn wij geofferd. Dan wel in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal en voor altijd. Zie? En daarna staat, wordt er ook uitgelegd, en ieder priester, elke priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen, dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Dat wil zeggen, het was allemaal herhaling van hetzelfde en het leidde tot niks. Vers 12, maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Maar zo gaat het verder in Efeze 1. Als daar gezegd is dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij heeft dat eenmaal gedaan en daarmee is het geregeld. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijn en voeten. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt, geheiligd, geofferd, maar ook volmaakt gesteld. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En u weet toch wie dat zijn, degenen die geheiligd worden. Dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 2. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Er volgt ook uit dat dat in Hebreeën 10 vers 14 de uitdrukking degene die geheiligd worden, dat hetzelfde is als dat lichaam in vers 10 en in vers 5. Kan niet missen. Dus niet dat lichaam aan het kruis. Het zijn degene die geheiligd worden. Ze zijn namelijk met hem geofferd. Zie? Met één offer heeft hij in eeuwigheid, dus onbeperkt, volmaakt, als voltooid deel wordt van volmaken. Hè? Hij heeft in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ons namelijk. En daarom zouden wij de woorden Gods, de onderwijzingen Gods, de wetten Gods ontvangen in onze harten dan wel in onze verstanden. Want dat is vers 16. Nadat hij tevoren gezegd had, de Heilige Geest namelijk. Nadat de Heilige Geest tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. Waarbij het dus gaat om dat latere verbond, het nieuwe verbond dus en niet het oude. En daarom zegt Jacobus, ontvangt met zachtmoedigheid dat woord dat in uw harten geplant zal worden enzovoorts. Wij zouden ons door de schrift laten onderwijzen, door het woord Gods. Als we dat niet doen, dan kan het niet anders, dan worden wij onderwezen in de wet. En dan worden we onderwezen in hoe we van ons eigen aardse leven misschien nog een beetje kunnen maken. Hoe we het kunnen modificeren, verbeteren, weet je veel wat. En hoe we in dit leven nog wat kunnen bereiken, want het is het enige wat de mens kan bedenken. En het is een nobel streven, zeg ik er meteen bij. Maar tot mislukken gedoemd, omdat het nooit beantwoorden kan aan Gods normen. En daarom zijn we juist van dat oude verlost. En maakt God ons bekend in welke positie wij terecht zijn gekomen. En dat begint bij de positie van Christus zelf. Ver boven alle overheid en macht en aan de rechterhand Gods. En aan hem hebben we deel gekregen. Dat wil zeggen, hij is gesteld tot hoofd van de gemeente. En wij zijn geworden leden van zijn lichaam en dus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En voor zover Christus priester is, naar de ordening van Melchizedek zijn wij het ook. En het valt zelfs te verdedigen dat voor zover Christus hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, wij het ook zijn. In de eerste plaats namelijk, wij zijn toch het heiligdom binnengegaan, daar gaat het toch over. Dat is de rest van dit hoofdstuk ook. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan in het heilige der heiligen. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10. We vers zijn levende weg. Nou, normaal gesproken, daar ging alleen de hoge priester in. Maar wij hebben deel aan de hoge priester. En naar de toekomst ziende, wij leren van Israël, dat is dat volk waaraan aardse beloften gedaan zijn als volk, dat Israël als volk in de toekomst alsnog zal zijn wat het in het verleden nooit heeft kunnen zijn, namelijk een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Dat zijn de woorden uit Exodus, was het 19 of was het 20? En daarna nog enige keren herhaald, waarbij gesproken wordt over het priesterlijke karakter van het volk Israël. Maar dat betekent wel dat Israël die positie zal innemen straks na een bekering, een terugverzameling, namelijk in het geopenbaarde koninkrijk, het eeuwige koninkrijk overigens, van Christus, op aarde dan wel op een nieuwe aarde. Maar als Israël op aarde de positie inneemt van priesterlijk volk, wat is dan de gemeente in de hemel, als het ook een priesterlijk volk is? Een hoger priesterlijk volk, lijkt mij. Ik vind het wel wat voorbarig om onszelf meteen als hoge priesters te zien nu. Dus ik ben er wel voorzichtig mee. Want ja, wij staan toch in dienst van de hoge priester en zijn aan hem ondergeschikt. We hebben geen reden om ons iets te verbeelden. Bovendien, hoge priesterschap gaat met koningschap gepaard. En zover zijn we in onze dagen niet, zegt de eerste Korinthebrief. Er valt niks te heersen. We zijn in dienende positie. Maar het is wel onze toekomst. Zie? En als u dat nog te ver vindt gaan, zeg ik, nou, dan heb ik nog een alternatief. Dan horen wij tot het huis van de hoge priester, want dat is in het Oude Testament ook een aparte categorie. Je hebt de hoge priester, je hebt de hele priesterlijke familie, maar je hebt ook het huis van de hoge priester, het hoge priesterlijke gezin, zal ik maar zeggen. Dan horen we op zijn minst daartoe. Zie? Nou goed. In elk geval, we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En het feit dat we zijn lichaam zijn, impliceert dat we gewijd zijn, 2000 jaar geleden al, aan de dienst van God. En dat toen God Christus aanstelde tot hogepriester van het nieuwe verbond, werden wij gesteld in die positie van priesterlijk volk op zijn minst. Zie? Op grond van onze geboorte. Dat wil zeggen, op grond van onze wedergeboorte. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Nou, wat heb ik nu nog vergeten? Ik geloof dat ik nog bijna alle schriftgedeelten gehad heb waarin gesproken wordt over de gemeente als lichaam. Het schijnt dat ik Efeze 3 niet genoemd heb en Efeze 4. Want Efeze 5 heb ik wel gehad. Dus dan ga ik nog even tot slot, aan het eind van de avond, voor de volledigheid naar Efeze 3, waar eerst, in ieder geval in het laatste deel van Efeze 2, gezegd wordt dat de gemeente beschouwd kan worden als een woonstede gods, in de geest, dat wil zeggen een geestelijke woonstede gods, een tempel dus. Petrus haalt dat later ook aan en zegt erbij, de gemeente is een tempel, maar de gemeente is dus een koninklijk priesterdom. Want het huis, de tempel, gemaakt van vele stenen die aan elkaar gevoegd zijn, is een beeld van de gemeente waarbij wij als levende stenen samengevoegd zijn met die ene steen en zo gebouwd worden tot één priesterlijk volk, staat er. En hij haalt daarna die woorden aan die in Exodus op Israël van toepassing zijn, hè, in verband met een heilig volk, een verkregen volk om te verkondigen enzovoorts. Gaat over de gemeente. Vind je hier ook. Maar daarna gaat de apostel in op dit eigenaardige verschijnsel. Dat, en ik doe het even snel. Dat vers 6 van hoofdstuk 3. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. En van hetzelfde lichaam. En mede-deelgenoten. Dat lijkt me ook een pleonasme. Mede-deelgenoten. Zijn er beloften in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. En hij herhaalt wat al in hoofdstuk 2 gezegd was, namelijk dat gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden, of andersom, samengebouwd worden op één fundament tot één tempel. En nu zonder beeldspraak zegt hij dat de heidenen, dat wil zeggen gelovigen uit de heidenen in de praktijk logischerwijze, samen met de gelovigen uit de joden deel hebben aan die belofte in Christus. Dat wil zeggen aan de vervulling van dat oude verbond, aan de vervulling van de beloften aan Abraham enzovoorts. Want we hebben deel aan Christus ook als heiden. Als we tot geloof komen in de Heer Jezus, ontvangen we zijn leven en worden aan hem toegevoegd. En dat geldt voor Jood en Heiden. En dus behoren we tot hetzelfde lichaam. En dus ook, met een andere term, tot dezelfde gemeente. Er is maar één lichaam van Christus. Er is ook maar één gemeente van Christus. En die twee, hè? Of wellicht nog meer. En hij vervolgt met waarvan ik dienaar geworden ben in vers 7. En dat komt min of meer overeen met die uitspraken in Colossense. Maar goed, het woord komt hier en passant voorbij, in het voorbijgaan dus. Maar daarna, als de apostel in hoofdstuk 4 spreekt over de praktische consequenties daarvan, dan spreekt hij in hoofdstuk 4 eerst over dat die gemeente gebouwd zou moeten worden. Die is er niet in één klap. En als wij tot geloof komen, dan zijn we ook niet in één klap bekwaam voor de dienst aan de Heer of iets dergelijks. Dat zal in de praktijk inderdaad geleerd moeten worden. Waarom ook niet? Alles in deze oude schepping, al wat leeft in deze oude schepping, moet onderwezen worden. Men moet leren. Dat zal met planten misschien niet zo zijn, maar met dieren en mensen wel. Men moet leren. Men weet niks. En dan moet zich daarna kennis verwerven en eventueel met schade en schande wijs worden. Zo werkt zoiets. En dat geldt voor ons als wedergeboren net zo goed. En daarom staat er, laat ons, punt 1, wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Dat is Efeze 4, vers 1. En we zouden, vers 3, ons benaastigen te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Ik zeg altijd meteen door het verbond des vredes, het nieuwe verbond namelijk. Want het is één lichaam. En één geest en één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop. Kortom, wij zijn één in Christus. En het wordt beschreven als één lichaam. En we zouden in de eerste plaats weten waartoe wij geroepen zijn. En daarna zouden wij wandelen waardig die roeping. Uiteraard, als lichaam van Christus. En vervolgens wordt gezegd dat ter opbouwing van dat lichaam van Christus, en dus tot opbouw van de leden van dat lichaam, geeft God gaven aan de gemeente. Zoals daar zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. We hebben het daar later over. Over die gaven die eventueel genoemd worden. Maar het is tot volmaking, vers 12 der heiligen. Het is een dienstwerk, werk der bediening. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is een prachtige uitdrukking. Omdat normaal gesproken heet dat het opgroeien van een lichaam. En als het heet opbouw van een lichaam, dan denk je bij opbouw aan de bouw van de tempel uit hoofdstuk 2 en uit 1 Petrus 2 en nog zo wat schriftgedeelte uit Korinthe natuurlijk. En bij lichaam denk je aan opgroeien, maar je vindt beide dingen bij elkaar. Aan de ene kant wordt gedacht aan het opgroeien van een lichaam, aan de andere kant wordt gedacht aan de opbouw van één tempel. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis in de zin van gemeenschap met de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En het hele idee van het lichaam wordt hier dus tot in de finesses, wordt dat verder ontwikkeld. Het beeld wordt doorgevoerd, hè. En wij zouden, vers 15, de waarheid betrachten, dat wil zeggen dragen, want betrachten komt van dragen, in liefde, en zo zouden wij alleszins in elk opzicht opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam enzovoort opwast en zijn wasdom bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Aan het eind van vers 16 heb je ook die beide woorden weer, wasdom, namelijk groei, en opbouwing, namelijk de bouw van een tempel. Maar het idee is en blijft, en ik hoop dat we dat dan toch vanavond gezien hebben, dat we zijn lichaam zijn, dus verbonden zijn met de levende Christus, en er zit niemand tussen, er zit geen organisatie tussen, laat staan menselijke organisaties of menselijke filosofieën of zoiets, helemaal niks. Het is gewoon een organische verbintenis, ja, waar wij ons openstellen voor dat woord Gods, waarmee hij immers zijn werk doet, dan is er niks mis, dan hebben wij de garantie, het onderpand, hebben wij de garantie dat inderdaad zijn werk aan ons voortgang vindt enzovoorts. Van ons wordt verwacht dat wij ons simpelweg daaraan overgeven en dat leven dat wij hebben ontvangen alle ruimte geven. En daar zit vaak het probleem, omdat wij zelfs naar de oude mens niet geleerd hebben om ons leven dat we hebben ruimte te geven. En dat is maar goed ook, want als je het oude leven ruimte geeft, dan komt het van kwaad tot erger. En vandaar dat je een wet nodig hebt, dat kunnen die ethici kunnen dat, en theologen dus, kunnen ons dat allemaal onder de neus wrijven. En dan zeggen we, ja, het is toch wel logisch, het lijkt wel wat, het is natuurlijk zo. Ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar het is buiten de orde. Dat gaat over de oude mens. De nieuwe mens is met de levende Christus verbonden. En die nieuwe mens zou de ruimte hebben. Zou in de vrijheid staan. Want als die vrijheid er niet is, kan hij niet groeien. Kan hij zich niet ontwikkelen. En kan Christus in ons geen gestalte krijgen. Of met de woorden van Galaten: als we niet in de vrijheid staan, dan is Christus ons niet nut.